Gemeente, woensdagavond bij Revene Welzijn zal huisbezoek gedaan worden bij D. de Bakker en K. Kolle in de Hyacinthestraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68 het eerste vers. 68 het eerste vers. Onze schriftlezing is uit het boek Numeri, hoofdstuk 31, de versen 1 tot en met 12. Numeri 31, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 52, het vijfde vers. Zie, zal men zeggen, zie de dwaze die op zijn rijkdom stout, ons wilde door zijn macht verbazen. 52, het vijfde vers. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten, daarna zult gij verzameld worden tot uw volken. Mozes dan sprak tot het volk, zeggende, dat zich mannen uit u ten strijde toerusten en dat zij tegen de Midianieten zijn om de wraak des Heeren te doen aan de Midianieten. Van elke stam onder alle stammen van Israël zult gij 1000 ten strijde zenden. Alzo werden geleverd uit de 1000 van Israël 1000 van elke stam, 12.000 toegerusten ten strijde. En Mozes zond hen ten strijde 1000 van elke stam, hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde met de heilige vaten en de trompetten des geklanks in zijn hand. En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de Heere Mozes geboden had, en zij doden al wat mannelijk was. Daartoe doden zij boven hun verslagenen de koningen der Midianieten, Evi en Rekem en Zur en Hur en Reba, 5 koningen der Midianieten. Ook doden zij met het zwaard Biliam, de zoon van Beor. Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten en hun kinderkens gevangen. Zij roofden ook al hun beesten en al hun vee en al hun vermogen. Voorts al hun steden met hun woonplaatsen en al hun burchten verbrandden zij met vuur, en zij namen al de roof en al de buit van mensen en van beesten. Daarna brachten zij de gevangenen en de buit en de roof tot Mozes en tot Eleazar de priester en tot de vergadering der kinderen Israëls in het leger, in de vlakke velden van Moab, de welke zijn aan de Jordaan van Jericho. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, is uit het gelezen schriftgedeelte uit het 31ste hoofdstuk van het boek Numeri. En voor de laatste maal vanavond willen wij met elkaar gaan horen wat de Heere ons zegt in de geschiedenissen van Biliam. Onze tekst is het laatste gedeelte van vers 8. Numeri 31 vers 8b. Ook doden zij met het zwaard Biliam, de zoon van Beor. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, tot u mogen wij opzien, ook nu we vanavond weer in uw huis mogen zijn en nu gij ons ook in dit uur nog weer de gelegenheid schenkt om samen te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heere, gij hebt ons uw heilig woord gegeven. En alles wat voor onze zaligheid nodig is, is ons daarin geopenbaard. Daarin vinden wij woorden van waarschuwing en van vermaan. Daarin vinden wij woorden waarin gij de lokstem van het evangelie doet horen. In de schriften vinden wij de boodschap die ons spreekt van onze zonde, van onze schuld, van onze verlorenheid en van uw gramschap, van uw toorn tegen de zonde, van uw oordeel dat we verdiend hebben, van de dood die komt en van de eeuwige dood die het deel zal zijn van al uw vijanden. En in dezelfde schriften vinden wij ook die blijde boodschap van genade, van vergeving, van goddelijke zondaarsliefde. De boodschap die ons spreekt van de Heere Jezus en van zijn verlossingsarbeid, van de gerechtigheid die hij verworven heeft, van de zaligheid die hij ontsluit, van de weg die hij opent waarlangs zondaren behoudenis kunnen vinden, de boodschap van vrede, van verzoening, van eeuwig leven en eeuwige zaligheid. O Heere, als wij vanavond met elkaar weer, zoals dat al vele malen gebeuren mocht in het jaar dat bijna voorbij is, de schriften ter hand mogen nemen en daarin mogen lezen, als we vanavond weer mogen onderzoeken in uw huis en als we ons weer bezig mogen houden met de dingen die van zo grote betekenis zijn, omdat ze met onze ziel en met de welstand van onze ziel ten nauwste verband houden. Als wij vanavond ons dan weer mogen bezighouden met dat sabbatswerk, Heere, dan vragen wij van u of gij ons daarbij uw Heilige Geest en door uw Heilige Geest uw onmisbare zegen wilt geven. Wat zijn wij als gij ons aan onszelf overlaat? Heere, dan is uw woord een gesloten boek. En als gij ons niet geeft dat werk van uw geest waardoor de schriften geopend worden, en daarbij ook waardoor onze harten geopend worden, Heere, dan zal uw woord geen werk doen. O, dan zijn wij mensen vanuit onszelf niet in staat om dat woord ingang te geven in ons leven. En dan zullen wij ook nooit doen wat gij in uw woord van ons eist. Dan zal er nooit geloof zijn. En bekering zal altijd ook ontbreken. Dan zullen we nooit u de Heere zoeken. Nooit naar u vragen. O Heere, dan kunt u ons terecht verwijten, gij hebt niet gewild. Dan kunt u ons beschuldigen dat wij de dag onze bezoeking niet bekend hebben. Dan kunt u ons op grond van dat kwaad, dat wij op zo grote zaligheid geen acht gegeven hebben, inderdaad veroordelen. En Heere, dan hebben wij niets te zeggen. Want hoe zouden wij tegen u onze rechter kunnen spreken, als u rechtvaardig vonnis velt, en als u op grond van uw heilig recht en van uw onkreukbaar recht de mens vergeldt nadat zijn werk zal zijn? Heere, dan moeten we allen zwijgen, dan moeten we allen verstommen, want dan is inderdaad waar, we hebben onszelf verkocht onder de macht van de zonde. En wij weigeren terug te keren tot u. Ja, zo diep zijn we gevallen. En zo zeer hebben we onszelf verdorven. Dat wij geheel onbekwaam zijn om iets goeds te doen. En voor u voort te brengen. Maar aan de andere kant, Heere, zo diep zijn wij inderdaad gevallen dat er van ons geen verwachting en geen uitkomst meer kan komen. Zo diep zijn we gevallen en zo ver zijn wij weg van onze oorspronkelijke staat, dat er geen enkele hoop voor de zondaar is. Maar uit die grote nood en uit die grote verlorenheid zien wij op tot u. En wij bidden u dat gij met ontferming over ons bewogen wilt zijn. En dat gij in ons wilt werken, zowel het willen als het werken, naar uw welbehagen. Dat gij in ons teweeg wilt brengen, Heere, hartelijk leedwezen over onze zonde en een hartelijke begeerte om u in Christus te mogen kennen en een hartelijke liefde tot u om u aan te hangen en te betrouwen en te volgen en te vrezen. Ja, dat u in ons geven wilt, Heere, door uw Heilige Geest al die noodzakelijke dingen, waardoor er wel bekering zal zijn en waardoor er wel geloof zal zijn, waardoor wij wel zullen leren vluchten tot u en waardoor wij wel leren schuilen bij u. Die dingen, Heere, waardoor genade dierbaar en noodzakelijk wordt, die dingen waardoor wij het verstaan mogen dat gij het allerhoogst en eeuwig goed zijt. Dat u te kennen het leven en u te dienen zaligheid is. Heren, we moeten het u eerlijk belijden en voor uw aangezicht uitspreken dat we daar van nature niets van verstaan. God te dienen zaligheid en de Heere te kennen het leven. Heren, dat is verborgen voor ons oog, zolang ons oog gesloten en blind is. Maar wilt gij zo uzelf heerlijkheid, dierbaarheid geven? Wilt gij uzelf openbaren als een God die te beminnen is? Als een God die het waard is om gediend en geprezen en bemind te worden? Als een God die zo groot in goede tierenheid is, dat u om redenen uit uzelf uw Zoon in deze wereld gezonden hebt en de weg hebt gebaand en zondaren met uzelf verzoend. O Heere, schenk ons iets van dat grote geheimenis van goddelijke ontferming, van eeuwige zondaarsliefde te verstaan. En schenk ons genade om zo tot u, de Heere, voor het eerst of opnieuw onze toevlucht te nemen. Als dat er niet zou zijn, Heere, als wij deze dingen niet zouden leren, dan mogen we hebben wat we hebben en dan mogen we zijn die we zijn, maar dan gaan we de weg van Biliam. O, wij bidden van u, ontdek er ons aan, dat er maar één weg ten leven is en dat er zoveel wegen naar het verderf voeren en dat we zo gemakkelijk op één van die wegen naar het verderf gaan. Schenk ons genade, Heere, om voor het eerst of opnieuw de goede, onberouwelijke keus tot zaligheid te mogen doen door het werk van uw Geest. Zegen ons zoals wij hier met elkaar samen mogen zijn rondom uw woord. Heilig dat woord dat gepredikt zal worden aan het hart van de gemeente. En wilt gij het gebruiken, Heere, als een middel in uw hand om uw werk ermee te verrichten. Wij bidden u dat gij zegenen wilt alle die hier niet kunnen zijn, maar die wel op de een of andere manier meeleven of meeluisteren. Zegen ook in hun leven het woord van uw genade. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Laat ook op deze dag het evangelie nog mogen worden uitgedragen. En wilt gij daar waar het gepredikt wordt het ook nog tot zegen stellen. Uw naam tot eer. Heer, het gaat er toch om dat in deze wereld dat koninkrijk van u zal komen. Dat dat werk wat gij, Heere Jezus, begonnen zijt, voortgang mag vinden. Dat het tot zijn voltooiing ook mag komen. Dat dat gebouw, dat gij aan het bouwen zijt, waarbij gij levende stenen gebruikt, inderdaad voortgang mag hebben, en dat het straks ook compleet zal zijn. Dat heilige godsgebouw, die heilige tempel die opwast in de geest, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Heere, o laat dat werk ook vandaag in deze wereld voortgang mogen hebben, en wilt u zelf ook op deze zondag nog verheerlijken en groot maken. Denk aan alles wat allen die het moeilijk hebben. Er zijn er, heren, die ook in een weg van beproeving en tegenspoed geleid worden, en die op deze dag heel wat moeten verwerken. Mensen die in het midden van deze wereld niet kennen de weg naar de troon van uw genade, maar die wel in de zonde en in de gevolgen van de zonde delen. O Heere, als het zo is dat het leven zijn tol eist, en dat de moeite en de zorgen en het verdriet er is, wat zullen we dan als we geen toevlucht hebben, en als er geen schuilplaats is waar wij heen kunnen gaan? Daarom wij bidden van u, laat in al de beproevingen en al de moeite toch iets van het licht van uw genade mogen opgaan. En laat de boodschap van het evangelie niet alleen voor de noden van onze ziel, maar ook voor de noden van dit aardse bestaan, een boodschap mogen bevatten, Heere, waardoor mensen het mogen leren om zich te wenden tot de troon van uw genade. Want alleen daar is toch barmhartigheid te verkrijgen, en daar alleen is vertroosting en hulp te ontvangen. O laat zo uw evangelie in deze wereld nog tot zegen zijn van velen, en dat zo ook, Heere, op deze aarde het bekend mag zijn dat er een God is die leeft, die regeert, maar dat die God die leeft en regeert en gerichten oefent en oordeel brengt, toch ook in de toorn aan zijn ontferming gedenkt, en dat hij het is die zondaren tot zich nodigt en zegt: komt herwaarts tot mij, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heren, wij vragen u of gij ons genadig horen en verhoren wilt, en of u ons bewaren wilt voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 1, het eerste en het derde vers: welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat, en gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1 vers 1 en 3. Na de gebeurtenissen die ons beschreven zijn in het 25e hoofdstuk van het boek Numeri, krijgt Mozes van de Heere opdracht om zich te wreken op de Midianieten. U weet, de Midianieten en de Moabieten waren instrumenten geweest in de hand van de duivel om het volk van Israël tot zonde te verleiden. En dat alles door de raad van Bileam. Bileam die geen succes had met zijn vloekspreuken. En die ook niet heeft kunnen bewerken dat het volk Israël vervloekt kon worden. En die op deze wijze de band tussen de Heere en Israël niet kon verbreken. Bileam heeft daarna langs een andere weg geprobeerd om die band tussen God en zijn volk te verbreken. En dat zou hem bijna gelukt zijn. Het is dat ook nu de Heere getrouw bleef. En dat de Heere een verlosser schonk in de persoon van Pinehas. Maar als het aan Israël gelegen had, dan was de band die dit volk aan God verbond inderdaad verbroken geworden. Want ze hebben zich aan Baal Peor gekoppeld. En ze hebben afgoden offers gegeten. En ze hebben zich voor de goden van de Moabieten en de Midianieten neergebogen. En ze hebben zich in de weg van zonde begeven, ook zonde van hoererij. Maar God heeft door middel van Pinehas verlossing teweeggebracht. Daarmee is echter de zaak niet klaar. Want de verleiders zijn nog in leven. En de Heere geeft in het 31e hoofdstuk van Numeri aan Mozes opdracht: neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten. En Mozes sprak tot het volk zeggende dat zich mannen uit u ten strijde toerusten en dat zij tegen de Midianieten zijn om de wraak des Heeren te doen aan de Midianieten. Opmerkelijk dat Mozes spreekt over de wraak des Heeren. Het gaat dus niet om een persoonlijke wraakoefening van de kant van Israël. Daar zou Israël heel erg weinig recht toe hebben ook. Want zij waren in de verzoeking bezweken. Maar het gaat niet om wraak van Israël op Midian. Het gaat om de wraak van de Heere. Want deze heidenen hebben ook God getergd. Zij hebben Gods oogappel aangeraakt. Want dat is immers het volk des Heere. En wie Gods volk, wie Gods oogappel aanraakt, die krijgt daarom met God te doen. Het gaat zoals de Heere aan Mozes geboden heeft. Een leger van 12.000 Israëlieten trekt op tegen de Midianieten en de Heere geeft hen in die strijd de overwinning. En onder de verslagenen is ook Bileam. Of hij op het slagveld gedood is, of zoals we misschien zouden kunnen vermoeden uit het 8e vers, dat hij samen met een aantal koningen van de Midianieten later na de slag, na eerst gevangen te zijn genomen, wordt terechtgesteld. We weten het niet, maar dat is ook niet van het grootste belang. Van belang is dat hij, zoals hier staat, gedood wordt. Dat zijn leven een einde neemt en dat hij nooit meer terugkomt in het land van herkomst in Petor. En het ergste daarbij is dat Bileam in zijn zonde sterft. Dat hij als een onbekeerde sterft. Hij heeft eens gezegd, dat was in zijn eerste spreuk, mijn ziel sterven de dood des oprechte. Maar die wens is niet vervuld. Dat was ook geen wens van zijn hart. Dat was ook niet een wens die vrucht was van wedergeboorte. En daarom is hij in zijn sterven niet aan de oprechten gelijk geweest, maar hij is als een goddeloze gestorven. En in de dood die hem treft, zien wij zo duidelijk dat de Heere zijn zonde bezoekt. Zijn zonde, want hij was de voornaamste oorzaak van al de ellende die over Israël gekomen is. Hij heeft Israël tot zonde zoeken te verleiden door die boze raad die hij aan de Midianieten gaf. Hij was het struikelblok, of beter gezegd, hij legde Israël struikelblokken in de weg. En van zulke mensen zegt de Heere later in het Matthäus-evangelie, wee de wereld van de ergernissen. Want het is noodzakelijk dat er ergernissen komen, maar wee die mens door welke ze komen. En Biliam is zo'n mens door welke de ergernissen, de struikelblokken in Israëls weg gelegd werden. Het waren hem beter, zegt Christus, dat een molensteen om zijn hals gehangen werd en dat hij zou verzinken in de diepten der zee. Ja, waar we hier op moeten letten, gemeente, dat is, hier voltrekt God zijn gerichten. Hij gebruikt daar de Israëlieten bij, maar die zijn maar instrumenten in zijn hand. Maar hier is de Heere aan het werk. En hij voltrekt gerichten over die heidenen. Hij voltrekt het gericht ook over Biliam. Want wat hier zo in een paar sobere woorden staat, er wordt niet over uitgeweid en we moeten eigenlijk ook maar raden naar de omstandigheden van zijn dood, zoals ik u zo pas al zei, of hij op het slagveld gestorven is, of dat hij terechtgesteld is, we weten het niet. Maar wat hier in zo'n paar sobere woorden beschreven wordt, dat is wat geweest. Ook voor deze man was sterven God ontmoeten. Hij moest ook voor zijn rechter komen, zoals iedereen die sterft zijn rechter tegemoet gaat. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En toen Biliam met het zwaard gedood was, toen was het volgende wat hij, wat zijn ziel meemaakte, dat hij weggedragen werd, heen geleid werd en staan moest voor die rechter, om daar rekenschap af te leggen. En we hoeven geen fantasie te gebruiken om ons te kunnen voorstellen wat daar gebeurd is, want dat heeft de Heere ons in zijn woord geopenbaard. Toen Biliam rekenschap af moest leggen van wat hij in dit leven gedaan heeft, toen heeft de Heere hem gevonnist. En toen heeft de Heere hem het oordeel van de eeuwige dood aangezegd. Want zo staat er toch in de eerste psalm, de goddelozen zullen niet bestaan in het gericht. Nou, dat gold van Biliam ook. Hij kon niet bestaan voor God in dat gericht. Want hij kon zich nergens op beroepen. En hij kon nergens achterweg schuilen. Hier op aarde had hij een reputatie. En stond hij in eer en aanzien bij de mensen. En de mensen zagen naar hem op. Want hij was iemand die met de goden contact kon onderhouden. Hij was een waarzegger. En hij was een beroemdheid in zijn tijd. Maar dat legde bij God geen gewicht in de schaal. Balak zou hem grotelijks beloond hebben als hij gedaan had wat Balak van hem vroeg. Want Balak had het er wel voor over om deze Biliam rijkelijk te belonen. Maar wat Balak van hem denkt en wat de mensen van hem denken, dat is nog geen aanwijzing van wat de Heere van Biliam denkt. De dingen waardoor wij groot zijn op aarde, waardoor we indruk maken op medemensen, waardoor we beroemd en bekend worden, die dingen betekenen bij God nog niks. En we kunnen bij Biliam nog verder gaan, want niet alleen was hij een beroemdheid in zijn tijd, Niet alleen was hij groot onder de mensen. We hebben het met elkaar herhaaldelijk gezien. Deze man heeft ook bijzondere openbaringen van de Heere ontvangen. Deze man is door de Heere gebruikt om Gods woord door te geven ten aanhoren van Moab, van de koning van Moab en de vorsten van Moab. En het is ons nog ook bewaard gebleven in de heilige schriften door de leiding van de Heilige Geest. Deze Biliam is door de Heere gebruikt om geweldige dingen te boodschappen. Deze man, deze Biliam, is de man die van zichzelf zegt dat hij de hoorder der redenen Gods is. Hij noemt zichzelf de man wien de ogen geopend zijn. En dat zijn geen kleine dingen. God heeft zijn ogen geopend zodat hij in de toekomst kon zien. Zodat hij iets van de raad van God onthuld kon zien. God heeft zijn oren geopend zodat hij de wondere geheimenissen van Gods genade heeft mogen horen. En God heeft zijn lippen aangeraakt en hem het woord in de mond gelegd zodat hij de woorden Gods ook nog kon spreken. En ondanks al die dingen, ondanks zijn grootheid onder de mensen en ondanks dat hij gebruikt geweest is door de Heere om het woord van God te verkondigen, ondanks dat alles had hij toen hij voor zijn rechter stond niets om achterweg te schuilen, niets om zich mee te bedekken en God heeft hem veroordeeld. Hoe komt dat? O, zeker Biliam is er dichtbij geweest. Het woord Gods was in zijn mond. Het woord Gods was in zijn oren. Het woord Gods was in zijn gedachten. Maar ondanks dat hij er zo dichtbij was, hij is er altijd toch innerlijk vreemd aan gebleven. Waar het woord Gods niet was, wel in zijn mond, wel in zijn oren, wel in zijn gedachten, wel in zijn verstand, maar niet in zijn hart. Vele opzichten was hij meer bevoorrecht dan vele andere mensen. En toch is hij een duister mens gebleven. Hij heeft over God gesproken en hij heeft God nooit gekend. Hij heeft over het volk van God gesproken, maar hij heeft bij dat volk van God nooit gehoord. Hij heeft profetisch over de Heere Jezus gesproken, maar hij is met Jezus niet bekend geweest. Ja, wat een kostbare waarheden heeft deze man verkondigd. Zal ik u nog een paar noemen zo, nu in deze laatste prediking over de man Biliam en zijn boodschap. Gesproken over Israël, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de volkeren niet gerekend worden. Israël in afzondering, Israël in zijn hoge bevoorrechte positie. Biliam heeft het gezien. O, wat heeft hij gezien? De zegen die God aan dit volk gaf, de rijkdom van de genade openbaring in het midden van Israël gegeven. Hij heeft het gezien, hij heeft het moeten erkennen, hij heeft ervan gesproken. En hij heeft toch nooit moeite gedaan om bij dat volk te gaan behoren. Wat lag er nu meer voor de hand dan dat Biliam toen hij op de hoogte van Baal Peor zijn taak volbracht had. En toen hij gesproken had tenslotte ook over de ster uit Jacob en de scepter uit Israël, dat hij toen niet naar de Midianieten gegaan was met die goddeloze boze raad om Israël tot zonde te verleiden en van God te vervreemden, maar dat hij gegaan was naar Mozes en naar de oudste van Israël om te vragen of er voor hem ook een plaats was onder de schaduw van de Almachtige. Dat was toch de weg geweest die hij had moeten gaan, nadat hij zo rijk van de Heere gesproken had en van de verbondsgeheimen van Gods genade aan Israël geopenbaard. Maar nee, Biliam doet geen moeite om te behoren bij dat volk dat alleen zal wonen.
Biljam heeft verkondigd. De God van Israël, God is geen man dat hij liegen zou. Geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Biljam heeft verkondigd de onveranderlijkheid Gods. Biljam heeft het verkondigd. Wat de Heere gezegd heeft, dat zal hij doen. Wat hij beloofd heeft, zal hij vervullen. Maar ook wat hij gedreigd heeft, zal hij waarmaken. Gelooft deze man dan zelf niet wat hij zegt? Gelooft hij dan zelf niet dat hij, dat God de Heere onveranderlijk is? Waarom handelt hij dan zoals hij handelt? Waarom doet hij dan zoals hij doet? Biljam heeft gesproken over Gods vergevende genade. Toen hij zei dat de Heere niet aanschouwt de zonde in Jacob en niet ziet de ongerechtigheid in Israël. Toen heeft hij mogen getuigen van de vergeving die er bij de Heere is. En van de rijkdom die dat inhoudt voor het volk van de Heere. Waarom is hij dan niet met zijn zonde, met zijn ongerechtigheid, met zijn vuile verdorven hart? Waarom is hij dan niet met al die ongerechtigheden tot de God van Israël gegaan? En waarom heeft hij de Heere dan niet gevraagd, Heere, wil dat ook in mijn leven bewijzen dat u een God bent bij wie vergeving is? Waarom is hij niet met zijn schuld een plaats gaan zoeken bij de troon van Gods genade? Gelooft hij dan de woorden niet die hij spreekt? Biljam heeft gezegd en het klinkt als een jubel. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Hij heeft gezien de rijke zegeningen die God daar geeft in het midden van Israël. Maar hij doet geen moeite om in die tenten van Jacob en in die woningen van Israël intrek te nemen. Biljam heeft gesproken over de ster die opgaan zal uit Jacob en de scepter uit Israël. Biljam heeft gesproken over die koning die komen zal. En die koning zal de overwinning behalen over zijn vijanden. Is Biljam dan niet bevreesd dat die koning ook hem, omdat hij een van de vijanden is, de dood zal doen sterven en dat hij zijn oordeel over hem zal voltrekken? Waarom zoekt hij dan niet vrede te sluiten met die koning? Waarom zoekt hij dan niet een plaats waar hij buigen kan onder de scepter van die koning? Waarom zoekt hij dan niet om bestraald te worden door het licht van die ster uit Jacob? Ziet u, wat komt het hier toch duidelijk weer in uit, dat een mens, hoe hoog bevoorrecht hij ook is, hoe dicht hij ook bij de genade en bij het woord van God gebracht is, dat een mens van zichzelf blind is. Hij mag nog zoveel licht ontvangen hebben, maar zolang zijn ogen gesloten zijn, doet dat licht niets in zijn leven. Hij mag erover spreken en hij mag het anderen verkondigen, maar hij blijft nochtans in donker. En laten wij nu niet zeggen, gemeente, oh wat is die Biljam toch een dwaas geweest. Dat is waar. Maar hebben wij recht om dat te zeggen? Laten we ook eens naar onszelf zien en laten we ons eens afvragen of er vandaag ook niet nog vele van die Biljams zijn. En dan denk ik dat het antwoord op die vraag moet zijn, ja zeker, er zijn nog vele Biljams. Waar vind je ze dan? Nou, laat ik beginnen. Je vindt ze onder de verkondigers van het woord en onder de andere ambtsdragers in de kerk. Biljam was ook een verkondiger van het woord. En wat hij preekte, dat was nog zuiver ook. Dat was geen dwaalleer, maar het was nog het woord van God ook. En zo zijn er altijd mensen geweest, leidslieden, verkondigers van het evangelie, ambtsdragers in de kerk, die door de Heer Jezus genoemd worden blinde leidslieden der blinden. En dan kunnen ze, zoals ik zo pas van Biliam zei, ook nog best de waarheid verkondigen. Maar met het verkondigen van de waarheid zijn we er toch niet. Je kunt ook nog heel zuiver de weg aangeven, zoals je dat van een richtingaanwijzer ook verwacht. Maar daarmee is die richtingaanwijzer er niet. Die blijft staan op de plaats waar hij altijd stond. En zo zijn er helaas velen die de weg wel wijzen aan anderen, maar die zelf de weg niet gaan. Maar je vindt ze ook onder de hoorders, onder de kerkgangers. Mensen die toch veel op Biliam lijken, ja, die het gehoord hebben. Nou, in dat opzicht kunnen wij ook zeggen, in een andere zin, zoals Biliam dat zei, nou niet precies, maar wij zijn wel de hoorders van de redenen Gods, nietwaar? Is bijna een jaar voorbij en in dit voorbijgegane jaar hebben wij de redenen Gods weer gehoord. Talloos vele malen al heeft de Heere ons de weg der zaligheid bekendgemaakt. En zo gezien kunnen wij van grote voorrechten spreken. Groter dan de voorrechten van vele van onze medemensen. We hebben heel wat meer gekregen dan God aan anderen geeft. Heel wat meer van zijn arbeid heeft hij aan ons ten koste gelegd. Heel wat meer van zijn woorden hebben wij mogen horen en beluisteren. En wat was daarvan het resultaat? We kunnen nog verder gaan. Want Biliam was toch ook maar weer niet een man die alleen maar het woord doorgaf. Het heeft, zoals we gezien hebben, in zijn leven ook nog wel wat indruk gemaakt. Als hij zegt, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, dan kun je voelen dat de man er onder de indruk van is. Als hij zegt, mijn ziel sterven, de dood des oprechten, dan kun je zien dat het indruk gemaakt heeft. Dat hij er door aangegrepen is, dat hij ervan ontroerd geworden is. En zo kan het zijn als je de redenen Gods hoort. Zo kan het zijn als je onder de verkondiging van het woord zit, dat op welke wijze dan ook het woord indruk maakt. Dat je ervan schrikt, dat je ervan ontroerd wordt, dat je erdoor bewogen wordt, dat het iets teweeg brengt in je leven, in je gemoedsleven, in je emoties. Dat je erdoor aangesproken bent, dat je iets van de kracht van dat woord ondervindt, dat je weet terwijl je luistert, het is de waarheid. En toch kan het allemaal nog blijven zoals het is. Toch kan al dat wat ik zo pas noemde nog buiten het hart omgaan. Oh, het is makkelijk om te zeggen, Biliam, wat is dat toch een dwaze man geweest. Maar zegt de Heere vanavond misschien tegen die of gene, kijk nu maar niet naar Biliam, maar gij zijt ook een Biliam. Het gebeurt soms dat we onder het woord zitten en dat we erdoor geraakt worden. Dat ons geweten begint te spreken. Het gebeurt soms als we iets van het geluk van Gods volk horen voorstellen, dat we er van binnen jaloers op worden. Het gebeurt als ons de schrik des Heren voor ogen gesteld wordt, dat we er inderdaad van schrikken. Het gebeurt op allerlei manieren dat de Heren werkt in ons geweten of in ons gemoedsleven. Maar als het daarbij blijft, dan kun je de waarheid ook nog toestemmen en dan kun je het er nog helemaal mee eens zijn. Maar dan ga je toch onder het evangelie, ja onder het evangelie, als een hoorder van de redenen Gods, verloren. Hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat er mensen zijn die onder het evangelie verloren gaan? Is dat evangelie dan niet krachtig genoeg om ze te bekeren? Is de prediking dan niet ernstig genoeg om ze het op het hart te binden? Meent God het misschien niet? Is de Heere niet serieus als hij zijn genade aanbiedt en als hij waarschuwt? Hoe komt het toch dat er mensen zijn die onder het evangelie verkeren, die bij het woord van God leven en die bij de hoorders der redenen Gods horen? Hoe komt het toch dat zulken, net als Biliam, tenslotte toch verloren gaan? Hoe is het gekomen in het leven van Biliam dat hij verloren ging? Omdat hij niet uitverkoren was, dat vind je in de hele geschiedenis van Biliam nergens opgetekend. Je mag achteraf die conclusie trekken. Maar dat hoort niet bij de geopenbaarde wil van God. Dat had de Heere Biliam ook nooit gezegd. Als we het leven van Biliam nog eens nagaan, hoe komt het dan dat hij onder het evangelie kon leven en toch met een gesloten hart zijn eeuwig verderf tegemoet ging reizen en bleef reizen? Wel, het eerste wat dan van belang is en een van de allergevaarlijkste dingen die hij deed en die wij kunnen doen, dat is: hij ging zijn geweten sussen. Hij probeerde de stem van zijn geweten tot zwijgen te brengen. Toen de gezanten van Balak voor de tweede keer bij hem kwamen, nadat ze de eerste keer onverrichte zaken moesten terugkeren, stuurde Balak immers de tweede keer gezanten nog groter, nog talrijker, nog aanzienlijker, met een nog grotere beloning in hun hand. En toen zei Biliam heel fier en heel stoer tegen die gezanten van Balak: o Balak, kan me mijn huis vol zilver en goud geven, maar ik kan niets doen tegen het bevel van de Heere. En dat klonk best. Maar ondertussen hield hij de deur open. En toen hij die fiere taal gesproken had en toen hij zo duidelijk gezegd had: het is allemaal te vergeefs wat Balak wil doen, ik ben van God afhankelijk. Toen heeft hij gezegd: ja, kom toch maar binnen. Kom toch maar binnen, want wie weet, dat zei hij dan tegen zichzelf, misschien kan ik het met God op een akkoordje gooien. Misschien kan ik toch op God nog wat invloed uitoefenen. Misschien kan ik toch nog een weg vinden dat ik mijn geweten kan stillen. En zo ging hij schipperen, en dat is zichzelf bedriegen. En dat is een van de gevaarlijkste dingen, gemeente, die een mens kan doen. Hij wist Gods wil. Hij wist Gods woord. God had het hem ronduit gezegd. En hij wist het, hij blijkt het ook te weten, want hij zegt het zelf ook in alle fierheid tegen die gezanten van Balak. Maar ondertussen, hoewel hij het weet, die beloning lokt toch te sterk. Hij heeft het loon van zijn ongerechtigheid toch te lief. En hoewel hij het woord weet, probeert hij toch aan de ene kant aan dat woord te gehoorzamen en aan de andere kant ook dat loon vast te houden. Aan de ene kant Gods wil te doen en aan de andere kant zijn eigen begeerte te doen. God te dienen en de mammon te dienen. God te dienen en zichzelf te volgen. En zo ging hij schipperen. En waar een mens dat gaat doen, en waar een mens in zo'n houding leeft onder het evangelie, terwijl hij het woord weet en terwijl hij Gods wil weet in zijn leven, daar begeeft hij zich op weg naar het eeuwig verderf. Als we gaan redeneren tegen wat we weten in, als de waarschuwing komt en we eigenlijk die waarschuwing naast ons neerleggen, en denken dat er misschien nog wel een tweede keer komt, een tweede waarschuwing, en dat we voor ditmaal de boodschap van het evangelie wel kunnen heenzenden, en denken bij onszelf en zeggen tegen onszelf: als ik meer gelegenheid zal bekomen hebben. Waar een mens zo te werk gaat, je ziet het bij Biliam, je ziet het bij Felix, je ziet het bij zoveel, en als u erbij hoort, u ziet het bij uzelf ook, dan gaan wij op weg naar het eeuwig verderf. Als ons geweten ons nog waarschuwt en God nog in ons geweten spreekt en zegt: nee, niet die weg. Als we de stem achter ons nog horen en zeggen, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En we toch doorgaan en we toch die verkeerde weg inslaan. En we toch datgene doen waarvan we in ons geweten overtuigd zijn. Dat God het niet wil hebben en dat we Gods gunst er niet over kunnen verwachten. Dan moeten we niet vreemd opkijken als wij dan straks op die weg naar het verderf geen waarschuwingen meer krijgen. En als de Heere ons dan laat voortgaan in het goeddunken van ons eigen hart. Hoe komt het toch dat de mens onder het evangelie leven toch onder het evangelie verloren kan gaan? Is dat noodzakelijk? Hoe kwam dat dan bij Biliam dat hij verloren ging? Moest dat? Was dat een noodwendigheid? Was dat absoluut onmogelijk te keren? Weet u waarom Biliam verloren gegaan is? Waarom dat nou zo afgelopen is met hem? Omdat hij niet anders wilde. Hij wilde niet anders. Hij heeft deze weg opzettelijk gekozen. Er is toch een dwaas, dat is hij ook. En zo is elk mens een dwaas die zich niet bekeert en die niet de Heere zoekt. Elk mens die zich van de Heere afkeert is een dwaas. Zonde is ook dwaasheid. We zien het in het leven van Biliam dat hij de weg die hij gegaan is, die weg naar het verderf zelf gekozen heeft. Oh, en dat maakt het zo in en in triest. Kijk, de Heere heeft hem geroepen. De Heere heeft arbeid aan hem besteed. De Heere heeft allerlei gedaan om hem in de rechte weg te brengen. Maar Biliam is over alles heen gestapt. En hij heeft alle waarschuwingen in de wind geslagen. Toen hij eenmaal begon met zijn geweten te sussen, toen is hij op die weg doorgegaan. En wat heeft de Heer hem allemaal niet in zijn weg gelegd? Toen hij op weg was naar Moab. Toen was daar het gedrag van die ezelin. Maar hij luisterde er niet naar. Toen was daar het moment waarop die ezelin zijn voet beknelde en kneusde tegen dat muurtje rondom die wijngaard. En zijn pijnlijke voet was een waarschuwing van Gods wegen. Maar Biliam heeft er niet op gelet. Toen was daar daarna dat zwaard van de engel die voor hem stond en die hem zou gedood hebben. Als door de voorzienigheid Gods die ezelin nog niet gebruikt was om zijn leven te redden. Maar ook die waarschuwing heeft Biliam in de wind geslagen. En zo legt de Heere wat waarschuwingen in ons leven neer. Zo zijn er wat van die dingen waarin de Heere spreekt. Soms op een zachte manier, soms minder zacht, soms vriendelijk, soms met geweld. Soms is het alleen maar een blik. Een blik van een vader of van een moeder. Soms is het een vermanend woord. Soms is het een ziekte. Soms is het een plan dat we hadden en dat door allerlei omstandigheden niet door kan gaan. En zo heeft de Heere allerlei middelen tot zijn dienst en die gebruikt hij om ons van de weg der zonde af te keren. Allerlei middelen om ons terug te roepen, om ons tot bezinning te roepen. Biliam is herhaaldelijk teruggeroepen, maar hij wilde niet terug. En zo zijn er nog zoveel. Zeg eens eerlijk, wilt u niet terug? God heeft duidelijk genoeg gesproken, nietwaar? En herhaaldelijk. En toch nog onbekeerd? Toch nog onverzoend met God? Streven wij dan niet tegen? Ligt het aan de Heere dat we onbekeerd zijn? Ligt het aan de Heere dat ons hart nog gesloten is? Of ligt het aan ons Dwaze mensen die dom als een paard weer streven en als een muil door domheid voortgedreven de weg van het verderf kiezen. En dan? Ja, wat dan? Waar komt dat dan terecht? Hoe loopt dat dan af? Ook doden zij Bileam, de zoon van Beor, met het zwaard. Hoe waar is het wat er in de eerste psalm staat? U kent toch de eerste psalm wel? Er wordt gesproken over degenen die waarlijk gezegend zijn. En dat zijn degenen, zoals deze psalm dat zegt, die niet wandelen in de raad van de goddelozen, die niet staan in de weg van de zondaars, die niet zitten in het gestoelte van de spotters, maar wier lust is in de wet des Heren, en zij overdenken die wet dag en nacht. Nou, al diegenen die daar nou niet bij horen, al diegenen van wie dat nou niet geldt, die wel in de raad van de goddelozen wandelen, en die wel staan op de weg van de zondaars, en die wel zitten in het gestoelte der spotters, en die niet overdenken de wet des Heren, en die geen lust hebben in de overdenking van die wet. Dat zijn de goddelozen die in het vierde vers genoemd worden. Alzo, zo staat hier, zijn de goddelozen niet. De goddelozen, dat zijn niet alleen maar mensen die in gruwelijk kwaad leven. De goddelozen, dat zijn niet alleen diegenen die zich overgeven aan de uitgietingen van de zonde. Dat zijn natuurlijk ook goddelozen. Maar de goddelozen, dat zijn al diegenen van wie het eerste en het tweede vers niet gelden. Mensen die in de raad van de goddelozen wandelen. En die raad van de goddelozen is niet alleen maar, nou mensen, nou moet je je maar uitleven. En nou moet je je maar geven volop in de zonde en in alle ongerechtigheid. De raad van de goddelozen, dat is ook het aangepaste evangelie. De raad van de goddelozen, dat is ook, je moet maar goed zijn voor je naaste en je moet maar vriendelijk zijn en je moet maar goed doen om je heen en dan komt het wel goed. Dat is ook de raad van de goddelozen. Mensen die inderdaad wel op de weg van de zondaar staan. Niet altijd de grote gruwelijke zondaars, maar ook de materialisten. Die voor het aards en voor het stoffelijke leven en de zelfgenoegzamen die aan zichzelf genoeg hebben en de hoogmoedigen, dat zijn ook mensen die in de weg van de zondaar staan, al diegenen. En wat komt er van die mensen terug? Die zijn als kaf. Kaf dat verbrand wordt. Kaf. Dat geen enkele vastheid bezit. Die rechtvaardigen die worden door de dichter van deze psalm vergeleken met een boom geplant aan de rivieren. Vruchten zijn er altijd en het blad verwelkt niet. En die boom heeft stevigheid en daartegenover dat kaf, dat is weggeblazen voordat men er erg in heeft. Die bomen zijn levend, kaf is dood. Die bomen zijn nuttig, want ze brengen vruchten voort. Maar dat kaf is nutteloos. Wordt weggeblazen. Je kunt er niets mee beginnen, je kunt er niets van maken. Je kunt er zelfs geen bijproduct van maken. Deugt nergens voor. Gemeente, dat is een van de droevigste voorbeelden die ik uit de schrift ken. Als een mens vergeleken wordt met kaf. En je ziet hoe waar het is in Bileam. O, wat leek hij heel wat. Wat een indrukwekkende figuur. Een man beroemd in heel de wereld van zijn dagen. Een man die wat gepresteerd had. Een man die eer en aanzien genoot. Maar wat blijkt het te waar te zijn in zijn leven, dat hij als kaf door de wind wordt weggeblazen. en dat hij niet bestaan kan in het gericht. Wat is het waar wat God in zijn woord zegt? En dan is het niet alleen maar waar als het van Biliam gezegd wordt. Maar dan is het ook waar, gemeente, als het van u en van mij gezegd wordt. En wees nou eens eerlijk voor God en voor uw eigen geweten. Kaf, zegt de Heer. Wat doe je met kaf? Wat doe je met iets wat waardeloos is? Dat werp je weg. Dat gaat in de container en dat gaat met de vuilniswagen mee. En als de mens voor God nu nutteloos is, waardeloos is, kaf, dan werpt God dat ook weg. Zoals hij met Biliam gedaan heeft. Dan werpt God de mens weg die geschapen was om hem de eer te geven. Mens geschapen naar het beeld van God. Een mens bevoorrecht door de Heere. Een mens dicht bij het evangelie gebracht. Een mens die het woord van God gehoord en zelfs gesproken heeft. En toch, hij had voor God geen waarde, want het ging allemaal aan zijn hart voorbij en er was geen waarachtige vreze des Heren in zijn leven. En hij heeft niet op God vertrouwd. Nu, wat bent u? Bent u beschreven in de eerste twee versen van de eerste psalm? Als dat nou gezegd wordt, niet waar? Wel, gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. En die niet staat in de weg der zondaren, en die niet zit in het gestoelte der spotters, maar wiens lust is in de wet des Heren en die overdenkt zijn wet dag en nacht. Als dat nou zo gelezen wordt, mag uw hart dan zeggen, ja, dat mag door genade ook mijn portret zijn. Er ontbreekt veel aan. Er is veel wat nog niet deugt. Ik kan niet zeggen in volmaaktheid, zo is het. Maar dat is althans de begeerte van mijn hart geworden. Dat is het beginsel van het nieuwe leven dat de Heere in mijn ziel gelegd heeft. Ik heb geen begeerte om in de raad van de goddelozen te wandelen. Maar mijn begeerte liggen naar een andere kant. Ik heb lust gekregen om de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Het is in mijn leven geworden Christus te mogen kennen en hem te mogen gewinnen. En in zijn wegen te gaan. Niet te zitten in het gestoelte der spotters, maar over zijn woord te mediteren. Zijn woord in mijn hart te overdenken en te overleggen. Dat is de lust van mijn hart. En ik moet voor Gods aangezicht beleiden dat er veel, dat er meer dan genoeg aan ontbreekt. Maar toch, als de Heere me het vraagt, is dit uw begeerte, dan mag ik uit de grond van mijn hart en in oprechtheid des harten zeggen, ja, Heere, dat weet u, dat is door genade uw eigen werk in mijn leven geweest. Of kunt u dat niet zeggen? Kunt u dat niet zeggen? Dan hoort u bij die andere groep. Dan hoort u bij die andere groep. Want er is geen categorie tussenin. Dat kent de schrift niet. Het is koren of kaf. Het is zo'n boom bij de waterbeken geplant of kaf dat wegstuift voor de wind. Het is de rechtvaardige of de goddeloze. En weet u, nu kunnen wij van kaf geen koren maken. En wij met alle inspanning die we ons zouden getroosten kunnen van kaf nooit zo'n boom maken die bij waterbeken geplant is, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Al wat hem doet zal wel gelukken. Ach, wie zou in staat zijn om van een zondig, goddeloos, verdorven mensenkind, van een Biliam met een boos en een gesloten hart, die zijn leven lang met de zonde geschipperd heeft en die geprobeerd heeft God aan de ene kant te gehoorzamen en aan de andere kant de boze lusten van zijn eigen hart te volgen. Wie kan van zo'n mens met zo'n verdorven bestaan ooit iets maken wat geschikt is voor de Heere en voor de dienst des Heren. Wij kunnen van kaf geen koren, wij kunnen van kaf geen bomen planten die vrucht dragen tot Gods eer. Als het van ons moest komen, gemeente, dan was het een hopeloze zaak. Want niet waar, als de Heer ons dat gezegd heeft, dat dat van elk mens van nature geldt. Kaf. Dan kun je alle hoop wel opgeven. Maar niet als er nog één woord overblijft uit de schriften. En dat is, het woord geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. We moeten een keer zover komen dat we met de discipelen zeggen, wie kan dan zalig worden? We moeten een keer zover komen dat we ook ten opzichte van onszelf gaan zeggen, nee, dan kan ik niet zalig worden. Als ik kaf ben, als dat Gods woord over mijn leven is, als ik een goddeloze ben, als ik recht heb op de dood en op het eeuwig verderf, als ik in mezelf niet meer ben dan een Biliam, en als mijn leven het bewijst, hoorder van de redenen Gods geweest te zijn en toch onder dat evangelie een gesloten hart te hebben gehouden, dan kan ik niet zalig worden. Zover moet een mens toch komen, nietwaar? Want het moet toch een wonder voor ons gaan worden als we zalig zullen worden. Een wonder van goddelijke genade. Een wonder van goddelijke almacht. Dat kaf. Zal daar dan toch ooit nog wat van terechtkomen? Als God ermee aan het werk gaat, ja. Als God zo'n goddeloze die het verdiend heeft om weggeblazen te worden in de wind, in de storm van zijn gericht. Als God met dat woord af aan het werk gaat, dan kan hij, de formeerder van de hemel en van de aarde, de God van het grote wonderwerk van kaf, zelfs nog iets maken waarin hij verheerlijkt wordt. En dat is onze enige hoop. Dat is ook de enige mogelijkheid om aan het oordeel van Biliam te ontkomen. Maar dan moeten wij ons wel leren aanbieden aan die grote God en zaligmaker. En aan de God die wonderen werkt. En dan moeten wij het wel bij hem leren zoeken. Nee, dan heb ik in mezelf niets meer om op te steunen. En dan kan ik van mezelf ook niks meer verwachten. Dan snijdt God het wel af als hij mij thuis brengt en duidelijk maakt dat mijn naam kaf is. En als ik dat in mijn eigen leven nog bewezen zie ook. Maar als ik dan zo sterven moet aan mezelf en alles prijs moet geven, wat wordt het dan een wonder dat hij nochtans zegt, kom nu maar tot mij. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. En dan moet je geweten dan zeggen, jij bent ook zo'n Biliam. Jij hebt ook gedaan wat hij deed. Je leven lang heb je onder het woord gezeten en je hart is nog dicht. En nou zegt God, u bent kaf. Waard om voor eeuwig verbrand te worden. Als dat het getuigenis van God in onze ziel en in ons geweten is, dan zegt de Heere er vanavond door zijn eeuwig evangelie ook nog bij. En nu is het vandaag nog mogelijk. Dat door mijn wondere almacht dat kaf veranderd wordt in koren. En dat het dan toch nog behouden wordt. Door het werk van de drie enigen. Oh, als we kaf blijven. Dan is er straks geen evangelie meer ook. Zoals er voor Biliam nooit meer een evangeliewoord is. Nooit meer. En nu al zoveel eeuwen lang leidt zijn ziel smarten in de vlam. Zo dicht bij het koninkrijk geweest. Zo goed geweten. Van de zegen Gods in de tenten van Jacob gesproken. En daar hebben wij ook van gesproken. Daar kunnen wij ook over meepraten, over wat God aan zijn volk doet en hoe rijk zijn volk gezegend is enzovoort. En dan toch de weg van Biliam gaan. O, ga toch niet voort op die weg, maar zoek het bij de God die van kaf koren maakt. En wat hebt u, kind des Heer, een reden om die God om zijn genade te prijzen? Hoe komt het? Hoe komt het dan dat van u gezegd mag worden, al is het dan maar in beginsel, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de weg, in de raad der goddelozen? Waardoor is dat dan zo geworden? Wie heeft dat dan zo ver gebracht? Van uzelf ging u toch die weg wel in? Hoe is het dan gekomen dat u lust kreeg om Gods wet te overdenken? Hoe is het dan gekomen dat de vreze des Heren in uw hart kwam wonen? Hoe is het gekomen dat uw hart en uw ziel gingen uitroepen tot de levende God en dat die borg en zaligmaker en zijn verlossingswerk waarde en dierbaarheid voor u kreeg? Hoe is het gekomen dat u, die van nature niet anders was dan kaf van de dorsvloer, nu mag zeggen door genade, dit getuigenis van Gods geest bevind ik in mijn ziel, dat de Heere zich over mij ontfermd heeft? Wie heeft dat gedaan? Dat is toch zijn werk alleen? Dat is toch het onbegrijpelijke werk van een soeverein God, die het oog op u liet vallen? Dat is toch vrucht van het werk dat hij deed, ook door zijn geest, op grond van de verdiensten van Christus? Dat is toch allemaal uit hem? Wat hebt u dat ge niet ontvangen hebt? En daarom, als dat dan zo mag zijn, dat u ontvloden zijt aan het verderf, en dat u dit getuigenis van Gods genade in u mag bevinden, dan is het uw roeping, uw dure roeping toch, om de Heere te loven, om de Heere de eer zijns naams te geven, om die God groot te maken, die redenen genomen heeft uit zichzelf, en die zijn Zoon gegeven heeft voor zulken zoals u, om van kaf koren te maken. Dan is het toch de Heere die zijn geest gegeven heeft om dat wonder in uw ziel te bewerken, zodat u van een zondaar, van een goddeloze, nu iemand mag zijn geworden die in beginsel het geleerd heeft de Heere te zoeken en hem lief te hebben. O, geef hem dan die eer. Geef hem de eer die hij waardig is te ontvangen. Geef hem de eer omdat hij het was die u ervoor bewaard heeft om de weg van Biliam te gaan en in de weg van Biliam om te komen. En u die nog in die weg bent, geef het op. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Amen. We zingen Psalm 32... het vijfde vers.
Heere, wij danken uw heilige naam dat u ons ook op deze zondag nog uw evangelie hebt gegeven. Het evangelie dat ons van zo'n onuitsprekelijk wonder getuigt. Het wonder dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Ja, dat gij dat wonder nu herhaaldelijk doet en in het leven van zovelen al gedaan hebt. Heere, uw woord spreekt ons van de ondergang van Biliam en van zovelen. Maar uw woord getuigt ons ook van het wonder dat gij van kaf koren maakt en dat gij mensen die in zichzelf nergens voor deugen en nutteloos zijn, toch nog zo veranderd, zo bearbeid, dat zij worden een planting des Heren, opdat gij verheerlijkt wordt. O Heren, daar zullen ze zichzelf nooit de eer voor kunnen geven, maar daar zullen ze hier op aarde in beginsel en straks in volkomenheid u hun wonderdoend God voor mogen eren en loven en prijzen. Geef dat uw volk zich dan ook over dat wonder meer en meer verwonderen mag, dat gij hen uit loutere goedheid van de weg van Biliam hebt afgebracht en dat gij hen in uw goddelijke ontferming deed buigen aan uw troon en dat gij hun hart veranderd hebt. O Heere, wij zeggen u dank voor dat wonder dat bij u nog mogelijk is. Nog mogelijk, ook voor diegenen die vandaag nog als Biliam zijn en die nog op de weg naar het verderf gaan. Heere, gij hebt door uw woord ernstig geroepen. Gij hebt ook op het gevaar, op het dodelijk gevaar gewezen. De uitkomst van de weg van Biliam was eeuwige ondergang. En zou dat voor sommigen, zou dat voor velen in ons midden ook de uitkomst van hun weg moeten zijn? Heere, bewaar ze ervoor. En wilt gij zondaren nog te sterk worden? Wilt gij zondaren nog in het hart grijpen? En wilt gij ze nog tot u bekeren, tot u de levende God? En wilt gij in uw genade zo uw woord nog tot zegen stellen in ons midden? Heere, gedenk ons als wij deze plaats verlaten en naar huis gaan. Als we deze week ingaan, deze week waarin ook de jaarwisseling valt, met opnieuw gelegenheid om onder uw woord op te gaan, zegen ook de verkondiging van het evangelie ter gelegenheid van de oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen. En wilt gij zo ook in deze week nog uw genadewerk in ons midden doen. In de vergeving van onze zonden bidden wij het. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 34, het 8e en het 10e vers. God slaat een gram gezicht en God zorgt als het leed genaakt. gemeente ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.